Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Liemt en ik ga praten met Ron Nulkes. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Ron, welkom. Nou, we gaan praten, je ziet er hier fris uit en frivolend, dat zou ik om. En je lacht ook nog, maar je hebt eigenlijk weinig reden tot lachen. Want je was hier op een hele mooie motor op weg hier naartoe en je strandde in Noordwijk. Opeens, zomaar, een nieuwe motor ook nog.
Elektra uitgevallen. Ja, kan gebeuren. Ja.
En dan ook nog de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, maar heeft er niets mee te maken. Het is geen door Defensie gesponsorde motor bijvoorbeeld.
Zeker niet. Defensie sponsort niet zoveel, hè?
Nee, dat is inderdaad waar. Maar Defensie heeft wel geld nodig. Dat is een belangrijk onderdeel ook van dit gesprek. En voor duidelijkheid, we gaan hier niet praten met iemand die namens een brancheorganisatie zegt dat hij zomaar geld nodig heeft. Er zit een groot verhaal achter, waar je in je tenen van overtuigd bent. Omdat je een flinke achtergrond hebt, ook bij Defensie, flinke carrière daar. Hè. Je bent niet een ambtenaar alleen geweest. Je hebt ook bij Defensie, wat heb je daar gedaan?
Ik ben opgekomen bij de Marseillais, waar ik met mijn poten in de bagger heb gestaan, om het zo te zeggen. Ja. Ik ben ook 5 jaar gedetacheerd geweest bij de Amsterdamse politie. Ja. En toen dacht ik van ja, ik kan eigenlijk veel meer dan alleen op straat en door de modder baggeren. Toen ben ik mijn rechtenstudie gaan doen. Overigens hier vlakbij, in Gravenstenen, heb ik nog colleges
mogen volgen. Oh, kijk eens even. Ja.
Dus aan de Universiteit Leiden. En toen ik mijn rechtenstudie had afgerond, ben ik overgegaan naar de luchtmacht. En daar heb ik 25 jaar gezeten. En vooral heb ik daar inkopen mogen doen. Heel veel van de wereld mogen zien. Hele mooie programma's. F-35 schepen mogen kopen. Met de boxer betrokken geweest. Ja. Dus echt van alles heb ik mogen zien. En aan van alles heb ik mogen werken.
Op schandaaltjes gestuurd of niet? Want dat is ook het mooie. Dat je denkt na zijn carrière, dan komt hij met een geweldig boek. En dan hoor je hoe het echt in elkaar zit, of niet?
Je staat er misschien versteld van hoe integer toch de organisatie is. En dat is misschien
toch,
ook
toch.
Ja, zeker weten. Ja.
Ja, nou ja, toch. Nee, maar precies. Omdat we natuurlijk in deze tijd over overheid, over grote organisaties, over gesloten clubs. Dan denk je ook natuurlijk aan deze club. En er komt af en toe ook wat naar buiten. Maar jij hebt niks gezien.
Natuurlijk heb ik wat langs zien komen. Maar een organisatie van 60.000 man, daar zitten altijd wel een aantal mensen bij die het met de regels niet nauw nemen. Maar daar moet je denk ik niet de focus op leggen. Het echt overgrote deel werkt integer, werkt hard en heeft echt het beste voor met de BV Nederland.
Natuurlijk zijn verbeteringen belangrijk. Hè? Het oog is daar nu op gericht ook. Op al die andere overheidsorganisaties ook. Die te schimmig organiseren. Die dingen achter de hand houden. Die niet transparant zijn voor zover dat mogelijk is. Hè? Er is ook een verschil tussen transparant en openheid. Maar toch, de nadruk ligt wel op die gesloten clubs. Moet er iets meer openheid komen? Ook in jouw vereniging en de mensen waar jij de belangen van behartigt?
Ik denk dat er openheid heel goed is, maar ja, wij zitten natuurlijk ook in een commerciële omgeving. En les 1 is, als je iets wil bereiken, dan ga je dat niet meteen in de krant zetten. Dus er is altijd een dilemma van wanneer treed ik naar buiten. Als organisatie, als NEDV, vind ik dat we maximaal openheid moeten betrachten, natuurlijk. Wij dienen ook in zekere zin een publiek belang. Als je een goede defensie wil hebben, heb je ook een goede defensieindustrie nodig. Dus we zitten daarin wel in het kielzog. Dus ja, ik ben voor openheid, maar wel tot een bepaalde grens. Dat kan ook niet anders. En dat weten we allemaal. Als je leiding hebt gegeven, als je leiding geeft, dan kun je niet 100% van je informatie doorgeven aan een ander.
Nee, maar dat is wel interessant. Hè? Dat wordt in deze tijd voortdurend geroepen. Hè? Als je niet 100% en we willen alles zien en alles moet bovenkomen. En we vergeten daarbij, goed, dan zijn er geen achterkamertjes meer. En die verplaatsen zich gewoon. Dat worden dan andere achterkamertjes. Ja. Want je hebt ook nodig om met elkaar natuurlijk even apart te kunnen praten. En dat is niet alleen maar omdat we niks naar buiten willen brengen. Nee. Maar wat is dan de allerbelangrijkste reden? Wat zijn gesprekken waarvan je zegt, daar kun je ook gewoon echt geen buitenstaanders in eerste instantie bij hebben?
Nou, in mijn vakgebied wordt er concurrentie gesteld. Je vraagt aan verschillende kandidaten, doe mij het beste product tegen de beste prijs en het liefst zo snel mogelijk. Ja. En wat mij betreft, dan zoveel mogelijk in Nederland.
Ja.
Ja, als je dat natuurlijk gewoon met een hele groep in een kamer gaat bespreken, dan komt er nooit wat uit, want niemand laat het achterste van zijn tong zien, omdat dat ten eerste staatsgeheimen vaak zijn. Ja. En het is nog eens een keertje commercieel vertrouwelijk. Er zit intellectuele eigendom bij, die je natuurlijk niet aan iedereen aan de grote klok wilt gaan hangen. Dus tot op zekere hoogte is er beslotenheid nodig. En ik heb zelf een beetje een probleem met het woord achterkamertjes. Dat klinkt allemaal zo duister, maar het is in deze maatschappij, vind ik, volstrekt normaal dat daar een bepaalde informatie abstractie is. Sommigen weten veel meer dan anderen en dat kan ook niet anders, anders loopt de maatschappij ook vast. Een Tweede Kamer kan niet hetzelfde weten als een regering. Dan loopt dat vast en er zitten inmiddels ook heel veel eenpitters, hè? Dus eenmansfracties in een Kamer. Die kunnen niet alles gewoon weten. Dus ik denk dat hier het belangrijkste woord is vertrouwen. Volgens mij is dat de crisis waarin de politiek op dit moment verkeert.
Maar die verkeert er juist in vanwege die grens, hè, tot op zekere hoogte. En dat is toch dat grijze gebied. Dat is heel erg lastig natuurlijk aan te geven, maar dat grijze gebied hebben degenen die het stil willen houden wel heel erg naar zich toe getrokken. Het ene schandaal naar het andere, hoeven niet al die verhalen weer naar boven nu te gaan halen, want iedereen kent ze inmiddels wel. En dat gaat maar door en daardoor krijg je natuurlijk de emotie, daarna zelfs los van de emotie, de stevige analyse en die is ongelooflijk kritisch. Dus je zou zeggen, jij ook, hè, met zo'n lange ervaring kun je wel een soort conclusie trekken. Want dit is de ene kant van het verhaal, begrijp ik ook van jou, maar wat is de andere kant? En daar bedoel ik mee, hoe kun je nog meer openheid verkrijgen? Want het is wel fijn om mensen toch op de vingers te kunnen kijken die hele belangrijke besluiten nemen, van belastinggeld ook nog.
Maar besluiten moet je toch zoveel mogelijk in beperkte kring nemen. En daarna kun je echt maximale openheid betrachten. Kijk, als zo'n contract waar ik het dan over heb eenmaal is afgesloten, ja, dan mag dat zeker tot op zekere hoogte mag dat bekend worden. En overigens...
Tot op zekere hoogte weer?
Tot op zekere hoogte. Maar eigenlijk gaat dat tot een vrij grote hoogte. Als je leest in de documenten van Defensie, daar staat bijna achter de komma wat een contract, wat de waarde is van een contract, als dat getekend is. Ja. Overigens ook weer tot teleurstelling vaak van de bedrijven, omdat ze daarmee voor volgende opdrachten ook hun ziel en zaligheid eigenlijk hebben prijsgegeven. Ja. Dus in de inkoopwereld van Defensie is het vrij open. Ik vind er is eigenlijk een hele makkelijke grens en dat is liegen. Als je dus verkeerde informatie gaat geven, dan denk ik, dan doe je het niet goed. Je moet soms ook informatie achterhouden. Ja. Maar zeg dat dan en zeg dan ook de reden waarom je dat achterhoudt. Maar andere informatie geven dan de werkelijkheid, ik denk dat dat echt zwaar verkeerd
is. Nee, en niet inderdaad heel creatief gaan liegen, want ik kan natuurlijk ook. En heel creatief gaan zwijgen, dat kan natuurlijk ook. Maar meer openheid kan ook betekenen dat je, als er iets fout is gegaan, dat je het ook ruidelijk toegeeft. En dat je dan niet, en dat zie je vaak natuurlijk bij clubs als politie, brandweer, defensie, noem ze maar op, justitie, alles wat ermee te maken heeft. Gesloten clubs, die ook om hele goede reden, elkaar loyaal aan elkaar zijn, elkaar vertrouwen, het goed met elkaar hebben, maar dan wel altijd met z'n allen om elkaar heen en dan mag niemand iets weten. Nou, er zijn ook genoeg schandalen over bekend, pas in Amerika weer gezien. Dus je moet daar gewoon ook, hoe kun je dat iets meer openbreken, die cultuur ietsje opener maken?
Ik denk wel dat je van bovenaf moet beginnen. De leiding moet daarin het voorbeeld geven en als er op het lagere niveau inderdaad meer wordt gecommuniceerd, moet de leiding daar ook achter staan. Dus ik denk wel hier van bovenaf vegen. Maar heel concreet is dat best wel moeilijk om te zeggen. Want nogmaals, in mijn wereld gaat het om bedrijfsgeheimen, ja, gaat het om commerciële vertrouwelijkheid.
Noem eens een bedrijfsgeheim ronde van je zegt, dat kan ik normaal zou ik niet op tafel leggen, maar omdat jij dat dan vraagt, doe ik dat nu wel even.
Nou, dat doe ik niet, maar het gaat bijvoorbeeld wel over radar. Het gaat wel radartechnologie. Nederland is echt heel erg goed in radartechnologie. En als je dat nu in de krant schrijft, de hele achtergrond daarvan, hoe komt een bedrijf als Thales tot een dermate goede radartechnologie? Ja, dan gaan anderen ermee aan de haal. En dan heb je zelf een voorsprong gehad, maar die heb je weggegeven. Ja. Dus je gaat daar niet mee naar. En bovendien gaat het niet alleen maar om een commercieel geheim. Dat gaat ook nog eens een keer om een staatsgeheim. Want aan boord van onze fregatten staan die radars van Thales. Nou, we gaan daar denk ik toch niet de hele beschrijving over in de krant schrijven. Want de vijand, we zijn dat denk ik best wel vergeten. Maar het zijn oorlogsschepen, het zijn schepen die toch Russen, Chinezen in voorkomend geval tegen moeten houden. Die moeten daartegen strijden. Dan ga je toch niet je hele beschrijving van een product publiekelijk maken. Iedereen begrijpt dat dat geheim is en daar ben je dus per definitie niet transparant in.
Nee, er zijn natuurlijk wel afspraken altijd, ik denk in deze wereld ook, over na zoveel jaar komen er bijvoorbeeld notulen naar buiten, komt de informatie naar buiten. Ja. Hoe ligt dat eigenlijk hier bij Defensie, bij dit soort geheimen? Zijn er staatsgeheimen die nooit naar buiten komen, die na 50 jaar naar buiten komen?
Bedrijfsgeheimen, dat blijven eigen regels, maar vaak word je daar natuurlijk wel ingehaald door de tijden. Mensen gaan het imiteren, dus dan zul je zien, dan is het geheime karakter eigenlijk daarvan achterhaald. Maar ja. Ik denk niet dat er veel bedrijven zijn die bewust hun bedrijfsgeheimen in de kranten gaan zetten. Dus dat is eigenlijk een geleidelijk proces. En aan de defensiekant heeft het echt allemaal met de archiefwet te maken. Ja. Dus dat is echt in bepaalde categorieën ingedeeld. En inderdaad, daar staat bijvoorbeeld, daar staan de notulen van de ministerraad hoog bovenaan. Maar ook defensiegeheimen, die worden dus gewoon een groot aantal jaren niet prijsgegeven. En als het echt om staatsgeheim gaat, echt voor de veiligheid van de staat, dan kan ik mij niet voorstellen dat er een eindtijd aan zit.
Nee, nou laten we hier in ieder geval voorlopig dit onderdeel even afsluiten. Hè? Want we komen vanzelf op het volgende. Dit gaat over echt de openheid en noem maar op. Als er weer wat is, hè, als er echt hier naar buiten komt, dan kom je wel terug, hè, Ron. En dan ga je vertellen van ja, ik heb dit verteld, dat is waar. Maar ik geef nu duidelijk toe wat we fout hebben gedaan. Die afspraak staat toch in ieder geval. Hè?
Die
dat
staat
is
zeker.
Een hele belangrijke.
Die staat zeker.
Dan is er een ander punt, namelijk je roert het zelf al aan. Wat is de veiligheid ons waard? Vandaag in de Standaard, Caroline de Gruyter, iemand die al heel lang volgt dat hier op dit gebied aan de hand is, die zegt, de EU-landen hebben eigenlijk na de val van de muur, 89, zeker 20 jaar lang, en daarna is er iets gebeurd, maar niet genoeg, maar 20 jaar lang echt het grote woord gebruikt, want het is op zijn plaats met cijfers aangetoond, defensie verslonst, echt de defensieuitgaven laten verslonzen. Dat herken je ook,
Ja, en ik heb dan natuurlijk actief dienend militair ook meegemaakt. Zo rond 2010 is dat echt substantieel geworden. Maar al jaren daarvoor is er niet of nauwelijks meegegroeid met het bruto nationaal product. Dus per definitie werd de euro, de gulden en daarna de euro minder waard. Dus de koopkracht voor defensie is al jaren aan het afnemen. En daar is nog eens een keertje een extreme bezuinigingsslag opgekomen. Ja, ik denk wel dat het ermee te maken heeft met het beeld in Nederland, in Europa, in de westerse wereld, dat we in een veilige omgeving wonen. Ik mag dit nu een jaar of 7 doen en ik werd gevraagd om in Litouwen een presentatie te geven voor mijn collega daar en zijn associatie. Toen dacht ik, ga toch eerst eens naar de ambassadeur hier in Nederland en laat me eens uitleggen van hoe zitten de Baltische Staten nu in de wedstrijd. Ja. En ik ben toen geschrokken misschien wel, zelfs als ervaren militair. Ik ben toch wel geschrokken dat die ambassadeur eigenlijk heel makkelijk zei, wij zijn in de Baltische Staten niet bang voor het geval of de Russen komen. Wij zijn bang wanneer ze komen. Ja. Dus die landen en Finland ook, hè, die voelen die dreiging veel sterker dan de Nederlander, waar eigenlijk de discussie nu is over de terrassen en mogen we weer op een terras zitten.
Nou ja.
In plaats van, er is een oefening nu weliswaar aan het aflopen, waar 100.000 Russische militairen aan de oostgrens staan. Ja. Dat maakt eigenlijk in Nederland niemand zich druk.
Nee, denk ik, ver weg, hè, Rusland, Oekraïne, ja. Dat is, als het over MH17 gaat, vinden we het interessant, maar verder eigenlijk niet.
Nee. Dus ik vind echt, met deze Belgische mevrouw, dat de westerse wereld...
Nee, het is een Nederlandse mevrouw, overigens maar in een Belgische krant.
Oké, okay. Ja. Des te beter.
Ja, zeker, internationaal verhaal.
Ja, dat zij dit heeft gezegd, ik kan dat echt van harte ondersteunen. En ik ben wel blij, en dat is, ik ben ook een positiviste, ik ben wel blij dat dit kabinet, wat er nu nog zit, weliswaar demissionair, toch een substantiële verbetering weer heeft doorgevoerd. Maar lang niet genoeg.
Dat wou ik net zeggen. Kom op, zeg. Een substantiële, natuurlijk. Nee, ik snap het. De belangen zeggen. Je wil ze te vrienden houden. Je hebt vaak met ze te maken. Je komt ze vaak tegen. Maar laat ik de harde noten maar raken. Want ja, natuurlijk moet er veel meer gebeuren als de veiligheid je veel waard is. En vooral als je vindt, als we collectief vinden dat de boel verslonds is. Met name vanuit het idee, ach, er is vrede. Die geopolitiek is iets van vroeger, die Koude Oorlog, houdt toch op. En bovendien, wat heel lang in onze hoofden zat. En heel lang speelde er nog iets. Namelijk, wij hoeven dit eigenlijk niet te doen. Want we hebben een grote broer boven ons. En dat is Amerika. En die verdedigt ons. En wij herinneren ons toch Trump, hè, die daar gewoon echt de Europese regering leiders op tafel joker zet, in hun hemd zetten. Niemand had een weerwoord toen hij zei, betaal eens mee als je het zo belangrijk vindt. Ja. Dan had hij toch een groot belangrijk punt, of niet?
Ja. Hoewel Trump niet de eerste president was, hè, Obama.
Nee,
en
maar
daarvoor
wel in het openbaar en schofferend ook, ja. En stevig.
Zeker, en dat is helder. En ik denk dat hij misschien nog vriendelijk voor ons was. Want waar wij onze gezondheidszorg jaarlijks echt substantieel laten toenemen, en defensie dus achterstellen daarbij, is dat in Amerika andersom geweest. Dus ja. Je zou ook de stelling aankunnen van de Amerikanen bekostigen onze veiligheid ten koste van hun gezondheidszorg. We weten dat daar niet heel, heel erg goed is.
Nou ja, dat is helemaal trouwens. Dat is een sterke. Dat is inderdaad goed bedacht in een leuk teampje. Dit is een marketing eerste klas, dat wij die Amerikaanse gezondheidszorg gewoon... Het komt door ons gewoon dat daar zo slecht is. Ja. Nee, maar als je dat... laten we een beetje kromme redenering, denk ik. Maar wie weet, uiteindelijk hangt alles met elkaar samen. Maar je kunt wel zeggen, wij moeten er meer aan bij gaan dragen. Maar dat doen we alleen maar als we vinden dat het ook nodig is. Ja. Want vaak denk je toch, de andere dingen, er zijn prioriteiten. Je moet een keer keuze maken. Iedereen wil zoveel mogelijk geld hebben. En waarom? Wat, als ik dus nogmaals de vraag stel, wat is onze veiligheid ons waard? Wat zeg je dan? Te weinig tot nu toe?
Veel te weinig. Ja. En ja, ik kan hier alleen maar herhalen wat mevrouw Bijleveld en mevrouw Visser in een defensievisie 2035...
De minister en staatssecretaris,
wat zij daarin hebben opgeschreven. En dat is dat er 11 tot 13 miljard bij moet.
Dat is wat anders dan die 4 miljard waar we steeds al voor horen.
Ja, maar ik denk dat dat ook een stukje realiteitszin is. Als je nu zou eisen dat we 13 miljard erbij moeten zouden krijgen voor veiligheid, dat is niet realistisch. En dat zou hooguit een groeitraject kunnen zijn. Maar die 4 miljard op korte termijn, dat is echt nodig. En dit is dus niet omdat we naar een 2% van het NAVO-gemiddelde of de NAVO-norm moeten toegroeien. Natuurlijk is dat heel erg belangrijk, maar... Vanmorgen stond er weer in de krant, hè? Een fregat van de marine wordt gewoon aan de kant gelegd. Kijk naar de oproep in Trouw van een week of 3-4 geleden van 4 3-sterren-generaals, admiraals.
Daar baalde de Telegraaf trouwens van, hè? Want die hadden altijd deze generaals en nu een keertje niet. Maar dat even terzijde.
Ja, ach. Ja. Moeten ze hun marketing beter doen, denk ik.
Zeker.
Nee, maar deze 4 hebben toch, en dat is echt uniek, een oproep gedaan om dit allemaal te verbeteren. Want doordat, waar je het net over had, Paul, al jarenlang defensie wordt uitgehold, is er een groot achterstand. Een groot achterstand in onderhoud. In reservedelen. Die inhaalslag is nog steeds niet gemaakt, ondanks die 1,5 miljard die er de afgelopen jaren bij is gekomen.
Maar je zou kunnen zeggen, dan doen we het niet en verwaarlozen we dat en dat vinden we vervelend. Maar ja, gelukkig zijn er toch altijd anderen die ons wel komen helpen als puntje bij paaltje komt. Dan kunnen we een beetje op gokken kijken wat in de geschiedenis altijd gebeurd is. Dus ja, laten we dat geld toch maar voor andere dingen besteden. Ja. Stel nu dat we besluiten om niet 4 miljard, maar gewoon niks erbij te geven. Dat we het nog meer laten verslonsen. Ja. Wat gebeurt er dan met Nederland?
Dan denk ik dat wij misschien nog wel meer dan nu als parasieten van Europa te boek komen te staan. Dit kan toch niet? Je wilt je veiligheid verdedigen. Overigens is er ook een economische variant. Hè? Doordat je dat bij een industrie laat landen, wordt ook je industrie beter met een doorgroei, met zeg maar spin-off, met voordelen voor andere sectoren van de economie. Maar het belangrijkste is, je moet zorgen, vind ik, je zit in een club, dat hebben die 4 commandanten ook gezegd.
Zeker.
Je zit in een voetbalclub en je wil op het hoogste niveau voetballen, maar je betaalt je contributie niet.
Ja, dat
kan toch niet.
Nee, dat is waar. Dat spreek je ook uit. Op het hoogste niveau wel voetballen, zou je dat in ieder geval niet moeten doen.
Ja.
Maar wie zijn onze vijanden? Tegen wie moeten wij ons beschermen?
Je hebt op dit moment zichtbare vijanden en je hebt onzichtbare vijanden. En als ik bij de zichtbare mag beginnen. Hè, Europa probeert natuurlijk steeds sterker te worden in de geopolitieke situatie. Ik denk dat we straks nog wel over Europa komen te spreken.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk een probleem met Rusland. Er wordt met vliegtuigen langs de randen van het NAVO-verdragsgebied gevlogen.
Ja.
Er staan altijd F-16's en misschien inmiddels al F-35's paraat om die te onderscheppen en om ze te begeleiden tussen aanhalingstekens. Dus de Russen zijn gewoon een belangrijke factor. En ik heb net al gezegd, die 100.000 man die hebben geoefend en eigenlijk daar nog steeds zijn aan de Oekraïnse grens.
En dan de Baltische Staten nog, hè? Die zeggen, wacht even af wanneer ze komen. Dat is nogal belangrijk. Hebben wij datzelfde?
Ja, ik weet niet of de Russen 1, 2, 3 bij ons voor de deur komen
dat
te staan.
Dan
moet je toch wel door het gebied heen.
Ja.
En de Baltische Staten hebben natuurlijk al jarenlang het probleem met vliegtuigen die daar door hun luchtruim gaan. En niet voor niets is er al sinds jaar en dag een landmachtonderdeel dat daar ook de bevolking comfort moet geven. Dat het NATO ernst is dat als de Baltische Staten worden aangevallen, dat de NAVO het ook serieus neemt.
Oké, maar Rusland is dus echt een van de vijanden, zeker. Dus Koude Oorlog is gewoon weer terug.
Misschien wel. Ja, ja. Misschien wel.
Nou, misschien wel, nou, maar dat is wel belangrijk. Maar waarom misschien wel? Want misschien daar wil je eigenlijk niet meer extra voor gaan betalen.
Nou, ik denk waar tot, laat ik zeggen, het ijzeren gordijn er nog was, was er minder overleg. Maar ik denk dat er nu wel een sfeer is van ze weten elkaar te vinden. Hoewel, als je de afgelopen dagen de krant leest, is de verhouding tussen de VS en Rusland, tussen Biden en Poetin, nu ook niet iets van we wensen elkaar elke morgen met een bak koffie goedemorgen.
Zeker niet, nee.
Dus koude oorlog, nou, misschien dat die iets minder koud is. Misschien moeten we
maar toch, de koude oorlog keert weer terug.
Dat zit er wel in, ja.
Zeker als je ook naar de cyberoorlog kijkt. Je noemde net al de minister, Bijleveld, ja. 2019. Inderdaad, of 2018 volgens mij zelfs. We zijn in oorlog met de Russen. Dat was zo'n heel ingewikkeld allemaal. Mochten ze dat wel of niet zeggen, het is uiteindelijk volgens mij nooit helemaal teruggetrokken. En we zijn in oorlog met de Russen. Ja. Dat riep toen de minister. Ja. En dan gingen we schouder ophalen en dan voorbij, hè?
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een de discussie ging natuurlijk over de juridische kwalificatie. Zijn we in oorlog? Ja. Maar ja, je hoeft natuurlijk niet, zoals dat vroeger gebeurde, Napoleon met een witte vlag of met een vlag van ik verklaar hierbij de oorlog. Dat kan natuurlijk heel feitelijk plaatsvinden. Misschien is hier wel de belangrijkste van, we weten eigenlijk niet. En we weten niet wat we niet weten.
En dit kun je ook niet bijna juridisch verklaren, omdat je natuurlijk altijd, ook qua wetgeving en juridische taal en nou, laten we zeggen, überhaupt juridisch achterloopt. Dat kan niet anders. Dat het grootste open deur, maar dat speelt wel. Dus je kon dat toen, ook al ben je niet juridisch gedekt, de minister kon dat gewoon zeggen.
Ja. Ja.
Maar dat geeft dus aan dat, ja, dan hoef je niet, dan mag misschien echt weg. Dan is die Koude Oorlog wel degelijk terug. Maar goed, dan is Rusland vijand nummer één. Maar wie nog meer?
De zichtbare vijand hebben. De zichtbare. Ik kom straks nog een keer terug op cyber. China. Ik denk dat dat heel erg duidelijk is. Niet voor niets gaat er ook een eskader naar de Zuid-Chinese Zee. Ik dacht eind dit jaar, begin volgend jaar. Of nee, deze zomer. Waar ook een Nederlands fregat onderdeel van uit gaat maken. Die wordt onderdeel van een Britse eskader. Daar gebeuren natuurlijk heel veel dingen. Ik vind het heel opmerkelijk, ook Formosa, Taiwan. Ja, in tijden dat wij het inderdaad over die terrassen hadden in Kiev was er grote angst. Want er was een ontwikkeling naar 100.000 militairen aan de grens. En Taiwan bedacht zich van, er varen allemaal Chinese schepen voor mijn territorium, voor mijn eiland. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja. Dus die sense of urgency in Nederland, maar ik denk misschien wel breder in Europa, is er nauwelijks dat toch wel twee opponenten zijn waar echt heel veel mee kan
gebeuren.
Kijk
ook naar hoe China zich ontwikkelt natuurlijk. Heel lang is Amerika veel grotere militaire machten, letterlijk ook in middelen, in mensen, in geld. En dat gaat helemaal naar elkaar toe kruipen. Chinezen op sommige gebieden zoals over Amerika heen. Dus dat zegt ook wat. China vijand nummer twee. Dus we hebben Rusland en China. Daarmee is de Koude Oorlog gewoon weer in leven geroepen. Ja. En dan kun je zeggen, nou, dat is voor degene die bij Defensie werken prettig. Even de cynische visie, die vinden dat goed en die willen steeds meer geld hebben. Anderen denken, ja, wacht even, ik heb inderdaad dingen dichter bij huis aan mijn hoofd. Inderdaad, die terrassen wil ik open, dat zou ik ook niet allemaal wegpoetsen. Dat heeft met dagelijks geluk te maken, dat zien we meteen.
Ja, ja. Nee, dat klopt. Dus eigenlijk als je die twee mogendheden ziet, dan zou je de conclusie kunnen trekken van, ja, we gaan weer echt terug naar die Koude Oorlog. We leggen tanks in de Zuid-Duitse of in de Noord-Duitse laagvlakte. Ja. We moeten heel veel vliegtuigen hebben, we moeten heel veel schepen hebben. Nou, het antwoord is daarop natuurlijk tot op zekere hoogte ja, maar het is niet alles. Want er is nog een hele andere belangrijke onzichtbare vijand. En dat zijn toch al die kleine groepjes die terrorisme bedrijven, die in steden allerlei gemene dingen doen. En ook dat realiseren we ons denk ik onvoldoende.
Van IS tot andere terreurgroepen.
Ja, en een NCTV, een Jaap-Pieter L. Albersberg, die voortdurend zegt van, ja, we zitten nu weliswaar op een gemiddelde dreiging, denk ik, zoals hij dat de laatste keer ook heeft uitgedrukt. Maar er is wel degelijk wat aan de hand. Dus zorg dat je ook dat soort van eenheden hebt, dat daar tegen kan optreden.
Ja, je zou kunnen leren van het OMT en de virologen, hè, ons gewoon echt goed bang maken, elke dag cijfers in de media, en dan pas willen we geld gaan geven voor Defensie.
Ja, ja. Maar ja, dat
uiteindelijk, zou je dat willen of niet?
Ik geloof niet dat we mensen bang moeten maken. We moeten, vind ik, voorlichten. Hè. Bang maken kan ook liegen zijn, hè, om maar even meteen bij het eerste terug te komen.
Zeker.
Ik denk dat je gewoon realistisch moet zijn. En de nieuwe CDS, hij is oud-directeur van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. Hij is nu commandant der strijdkrachten. Die heeft dat een paar jaar zelf gezien, wat er gebeurt. Dus niet bang maken, maar gewoon realistisch vertellen. Er zijn toen ook onder zijn leiding drie of vier Russen uitgewezen. Die waren dus gewoon hier met dingen bezig. Dus maak ze
organisatie
niet bang.
Voor verbod op chemische wapens. Hè? Dat is toen gebeurd. Ja. En daar, vandaar dat Bijleveld toen riep, we zijn in oorlog.
Ja.
En die vier zijn er uitgezet, schouderophalend en bijna arrogant ook. Hè? Ja. Niks aan de hand. Ja. Die lacht ons uit.
Ja.
Waardoor het eigenlijk nog duidelijker werd.
Ja. Maar het betekent dus dat je opbouw van je krijgsmacht ook heel breed moet zijn. He? Nogmaals, je moet tegen grote mogendheden moet je hopelijk in Europees en NAVO-verband kunnen optreden. Maar je moet dus ook die kleine cellen moet je kunnen aanpakken. Ook in Afghanistan, waar die 80 militairen voor
Daar gaan we het zo meteen
over
hebben, dat is een heel actuele. Maar nog even, je zegt Ron niet voor niks, Europees verband, want daar gaat het om, hè. En ja, in dat artikel, Carolien de Gruyter, we verslonzen het in Europees, niet alleen in Nederland, in heel Europa. Ze zegt, kijk eens naar onze partners, wat zijn dat voor armatierige partners die ook niets bijdragen.
Ja.
En Europa en samenwerking, nou, daar kun je ook een aparte discussie over voeren, laten we dat even hier buiten laten. Maar toch, als we dat zien, ja, wat is er dan aan de hand? Ik bedoel, op wie kunnen we dan vertrouwen?
Nou ja, ik geloof er heilig in dat je voor je krijgsmacht toch vooral van je eigen land afhankelijk moet zijn. Dat willen parlementariërs ook. Hè. De Tweede Kamer wil ook zelf een besluit over een uitzending. Nou, we komen weer op die 80 man, hoe emotioneel belangrijk dat ook wordt gevonden. Ook omdat er in Europa geen mechanisme is dat kan besluiten tot inzet van krijgsmacht.
Ja.
Dat is er nog niet. Nee. Dus je kunt wel zeggen, ik wil een Europese krijgsmacht, maar begin eerst aan de voorkant dan ook een commandomechanisme op te lopen. Zorg dat je echt die troepen onder bevel kunt stellen van een generaal in Europa. En dat is nu best heel ingewikkeld. Dus begin bij je eigen land. En als je inderdaad meer wilt samenwerken, dan geloof ik ook dat je er goed aan doet door uit kracht te gaan samenwerken. Als je een halfslachtige krijgsmacht inbrengt in een groter geheel, ja, dan wordt dat er niet sterker van. Want als iedereen dat doet, dan heb je dus een halfslachtige Europese krijgsmacht.
Natuurlijk, maar zorg wel dat je niet alleen als Nederland dat doet, maar geef in ieder geval dan maar het voorbeeld. En kijk niet te veel wat anderen doen. En niet steeds roepen, ja, maar Duitsland, Frankrijk, om allerlei andere redenen blijven achter. Wij moeten zelf het voortouw.
Ja.
Je noemt niet voor niets, hè, zeer actueel, Afghanistan. Dat is ook weer een beetje een lastig verhaal. Hè? Ik bedoel, ik hoop dat jij de achtergrond kan schetsen. Want ja, de ministers roepen, we hebben dit moeten doen. Dat kon niet anders. 80 man, die gaan er nog naartoe. En uiteindelijk gaan we daarmee ook onze 20-jarige band met Afghanistan voltooien.
Ja.
Maar dit doen we nog, maar het gaat dan weer sneller. En daardoor konden we de Kamer niet informeren. Nou, dan hebben we pop weer aan het dansen. Wat is daar precies aan de hand volgens jou?
Inderdaad wordt er nu een grootschalige terugtrekkingsoperatie voorbereid. Hè. Inderdaad, 9-11, 2021, precies 20 jaar na de Twin Towers, wil Biden daar weg zijn.
Zonder voorbehoud, hè? Want daar is ook een spraakverwarring over. Ja. Want de Blok die deed weer heel blij van, ik ben een of andere vorige gebeld, interessant allemaal. Maar hij heeft zich met de kluitje in het riet laten sturen.
Ik denk het niet.
Relatief onervaren minister toch?
Ja, maar hij heeft natuurlijk ook een staf die ertoe doet. En hij is, ik denk dat je hem nu kwalificeert als relatief onervaren. Volgens mij is het een van de langzittende ministers.
Ja, maar niet op deze plek.
Niet op die plek. Nee, maar goed, hij zit er al bijna 4 jaar. Nee, ik denk dat dat niet het probleem is. Het probleem is, denk ik, dat zo'n operatie die daar plaatsvindt, je kan die niet even uitzetten met een knop. Dus daar is een hele grote logistieke operatie van terugtrekking bezig. Nou, ik heb begrepen dat er al een aantal Nederlandse militairen is waar de Kamer zich al over heeft uitgesproken. Dit soort van besluiten, daarvoor is een artikel 100 procedure nodig, zoals gezegd. En die is geweest voor dat eerste besluit. Ja, en nu is er een behoefte aan 80 extra mariniers die beveiliging daar gaan doen. Ja, en dan denk ik, wat is er nu belangrijker?
Nou ja, het gaat er meer om dat je de Kamer had moeten informeren. Daar gaat het om.
Maar dat is gebeurd, hè?
Goed, maar de Kamer wist niet dat het nu al zou gebeuren. Nee, daar ging het nou net om.
De Kamer is netjes geïnformeerd dat dit zou gebeuren. In de gedachte dat ik dacht volgende week het transport van de militairen zou plaatsvinden. En toen bleek, volgende week is er geen vliegtuig beschikbaar. Maar nu wel. Dan denk ik dat deze minister er goed aan heeft gedaan, samen met minister Blok, om toch te besluiten dit door te laten gaan.
Ja, maar waarom had je dat dan niet meteen kunnen melden?
omdat toen niet bekend was dat dat vliegtuig er niet zou zijn.
Maar zo snel, ik bedoel, zo snel mogelijk dat kunnen melden. Sneller dan nu gedaan is.
Nou, dat is gebeurd, want er is de avond voordat het vliegtuig met... volgens mij was dat gisteren of vanmorgen... is gemeld dat het vliegtuig weg zou gaan met deze militairen.
En dan is de keus, die andere vlucht is uitgevallen, het moet gewoon, we moeten nu snel handelen, we moeten een knoop doorhakken en dan kun je niet eerst nog een dag over gaan vergaderen zelfs.
De regering regeert, hè. Ministers nemen dit soort van
nou ja,
besluiten.
Goed, maar we leven nu toch in een land met, gelukkig zou ik bijna zeggen weer, of bijna zou ik zeker zeggen, met macht en tegenmacht. En die tegenmacht is heel lang genegeerd en we zien wat de gevolgen daarvan zijn.
Ja, maar gelukkig heeft deze Kamer uiteindelijk gezegd van we gaan akkoord. Hè? Dus daarmee is ook al een signaal afgegeven.
Schoorvoetend, hè? Maar toch, andere signaal wordt ook afgegeven. Ik snap, hè, dit is serieus. Het is een hele lastige discussie. Het gaat er nou niet om elkaar vliegen af te vangen, maar wel even dit zo scherp mogelijk, omdat het nu speelt. Ja. Macht en tegenmacht, dat moet je toch ook ongekend serieus nemen.
Ja, maar het alternatief is dat er in Afghanistan beveiliging plaats moet vinden. Dat die 80, hè, er gaan 80... mariniers naartoe, hè? Ja. Zwaar, ja, goed getraind, zwaar opgeleid. Dan zou dat vliegtuig niet hebben mogen vertrekken, omdat de Tweede Kamer moet wachten, of dat er moet worden gewacht op de Tweede Kamer om een toestemming te geven. Terwijl de veiligheid daar van een aantal mensen in het geding is. Die afweging moet je maken. Dus tegen veiligheid ter plaatse en een politiek proces.
Maar nou, politiek proces, democratisch proces, zou ik liever zeggen. Weet je, daar gaat het natuurlijk over om. Maar het gaat ook allemaal mensen, natuurlijk die zwaar getraind. En het gaat ook om die mensen, die moet naar die positie kijken. Maar natuurlijk ook om hoe je er tegenaan kijkt. En hier wordt trouwens ook hard gewerkt, als je hoort. Af en toe even een boordje doorheen. Nee, gewoon even de druk erop te zetten. Dat de economie gaat door, ook hier.
Maar ik sta erachter, Paul. Het, laat ik zeggen, het eerste besluit over die artikel 100 procedure, dat is in samenspraak met de Kamer geweest. En dit is een aanvulling op dat eerdere besluit. Zo zou je hem ook kunnen interpreteren. Nou, en dan vergt de veiligheid eigenlijk van een hele snelle besluitvorming. En ik sta er helemaal achter dat deze bewindslieden dat hebben gedaan.
Ja, zou dit toch achteraf nog eens een flinke zaak kunnen worden? Of denk je, de Kamer heeft nu ingestemd en heeft begrepen wat de situatie was. En wel even een signaal afgegeven. Hallo jongens, het is wel een democratisch proces. Denk er voortaan aan. Maar we snappen nu dat het praktisch niet anders kon. Zo simpel is het dan?
Ik denk dat deze bewindslieden, als zij de tijd gehad zouden hebben, had de Kamer gewoon via het normale proces geïnformeerd geworden.
Dan is er nog iets, namelijk geld. En dat heb je nodig. Je noemde net al 11, 13 miljard, reëler is 4 miljard, maar ook dat is nog maar de vraag. Dat moet er allemaal komen. Als je geld nodig hebt, denk je ook weer aan banken. En veel mensen zeggen, oh, daar geloof ik niks meer van. Daar kun je ook helemaal van afwenden. Maar als er nog wat te halen is, als de banken hun werk goed zouden doen, is dat natuurlijk een belangrijke speler op dit terrein. Maar ook de banken zitten Defensie dwars. Hè? Ook nu een zeer actueel verhaal volgens mij.
Ja, het is heel opmerkelijk dat een aantal banken in Nederland, maar ook de Europese Investeringsbank, zeggen dat ze niet bedrijven willen hebben in hun accounts, tot hun accounts.
Ik zeg er toch even als... bij, nu een beetje last van door de tandarts, de buurman. Daar kunnen we niks aan doen, hè? Stevige operatie.
Nee.
Het is echt flink.
Of Paul, die boort mij nu uit. dat zou ook kunnen natuurlijk. Nee, maar deze banken, een aantal banken in Nederland, maar ook in Europa, ook de Europese Investeringsbank zegt dus van wij willen geen bedrijven die zaken doen op de defensiemarkt. Willen wij in met een account. En dat is eigenlijk deze week nog actueler geworden. Doordat er een eco-label is, een keurmerk in Europa. Wat vooral voor consumentengoederen geldt. Maar waar nu een uitbreiding voor financiële diensten plaats gaat vinden. En banken voldoen dus niet aan een financieel keurmerk als zij bedrijven tot hun klanten hebben die voor 5% of meer omzetten in wapens. Dan denk ik, nou, dit is toch wel heel erg gek. De Nederlandse overheid wil, en dat wil de bevolking, zorg dragen voor veiligheid in Nederland. Daar zijn bedrijven voor nodig, hè, zonder industrie is er geen veiligheid. Nee. Vliegtuigen worden niet door Defensie gemaakt.
Dan moet je Defensie gaan opheffen, dat kun je ook doen.
En diezelfde bedrijven die werken dus voor Defensie, die willen dan financieringsconstructies, die willen leningen bij banken, die willen een simpel account hebben. En dan zeggen diezelfde banken, maar dat mag niet. Dus die banken zeggen dus eigenlijk, wij vinden zo'n keurmerk belangrijker dan veiligheid in Nederland en Europa. Ja, dus hele bijzondere constatering.
Nou, dat is heel bijzonder. Het is goed om dat ook van elkaar af te houden. De consumenten en de bedrijven, hoe dat zit, die 5%-regeling ook. En bovendien het verhaal naar buiten. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Eerst is het een talkshow, even één zinnetje. En iemand roept heel ethisch beleggen. En dan bam, en dan wordt exact. Er verder niet nagedacht. En is dat. Ja. Dan heb je meteen je punt gemaakt.
Ja. Nou ja, ik denk dat NGO's, de non-governementele organisaties, die doen hun werk best wel goed. Die vinden inderdaad van ja, maar je gaat toch niet in wapens. En ik denk dat als je het zo ongenuanceerd zegt. Ja, ik ben ook tegen geweld. Ik ben militair geweest, maar ik ben ook tegen geweld. Ja,
wel eens geweld gebruikt of niet?
Natuurlijk.
Ook iemand vermoord?
Nee, maar vermoord, hè, dan zou het opzet zijn. Je bent
gedood?
Natuurlijk wel... Nee, ik heb dat gelukkig nooit hoeven meemaken. Maar wel heel veel gezien. Ja. Vooral in mijn Amsterdamse tijd. Ik was afgelopen week met mijn kleinzoon en mijn dochter naar Artis. En ik werkte in die tijd in bureau Eitunnel. Dus zeg maar het gebied rondom Eitunnel. En ik kwam langs allerlei locaties waar ik dat allemaal wel... Dat kwam wel weer terug van aanrijdingen of mensen in een woning. Dus ik heb daar zelf nooit zoiets hoeven meemaken, maar wel veel gezien, zoals ik zei.
Maar dat betekent dus dat er inderdaad, je zegt je bent tegen geweld, klinkt gek als militair, maar soms is het nodig. Kan niet anders, zeker uit verdediging, zelfverdediging.
Ja.
En soms ook om in de aanval te gaan.
Ja.
Maar in dit geval zeg je, kijk, hier is het logisch dat er af en toe wel geweld gebruikt gaat worden. Dat moeten banken ook begrijpen, dus maak
zeker.
Hier, wat moet je dan doen? Ja. Gewoon kun je heel simpel een uitzondering maken. Dat je zegt, ethisch beleggen vinden we nog steeds belangrijk, alleen niet in dit geval.
Nee, maar het is een hele bijzondere afweging, want ook banken die willen nu echt gaan voldoen. Doen aan de VN Development Goals, hè. Er zijn er 17 en een van de 17 is vrede en veiligheid. In Europa wordt er naar milieu gekeken, er wordt naar de maatschappij gekeken, er wordt naar integere regering gekeken, ESG heet dat met een heel nette afkorting.
Environmental.
Social and governmental. En daar wordt dan naar gekeken en ook daarin staat dat er ook in Europa vrede en veiligheid moet zijn. Dus het is een afweging die je moet maken. Nou, als je dan de afweging laat zijn van ik ben tegen wapens, dan zeg je dus per definitie, ik vind dat ondergeschikt aan dat andere punt wat staat gesteld, vrede en veiligheid.
Maar de banken kunnen toch, ik neem aan dat je ook dan, we hadden het net in het begin van dit gesprek over achter de schermen, dat er eerst een achter de schermen gesprek plaatsvindt. Of gewoon een gesprek onder vier ogen met de banken.
Ja.
Die kennen dit verhaal dus. Ze kunnen niet zeggen dat ze dit nooit gehoord hebben, dit nu voor het eerst van jou hier horen als ze kijken.
Nee, dat klopt. Nou, achter de schermen, hoe transparant wil je zijn? Nou, ik vind hier dat ik best wel transparant mag zijn. Met een aantal collega-directeuren van noemen dat associaties voor defensie en veiligheid. Hebben we ook brieven gestuurd naar ministers in eigen land. En we zijn nu in onze koepelorganisatie bezig om ook zo'n brief te sturen naar de Europese Commissie. Om daar aandacht voor te vragen. Ik denk dat...
Dus in Nederland is het al bekend. Want koepelorganisaties, en daar worden dan voor, gaan we richting vaagtalen. Maar eventjes, het is duidelijk, in Nederland is dat bekend. De banken weten het ook. En nu wordt het zelfs op Europees niveau uitgevoerd.
Het wordt op Europees niveau.
Maar wat vinden ze in Nederland? Willen de Nederlandse banken zeggen, wij willen mee, maar dan willen we wel dat het op Europees niveau gebeurt.
We zitten midden in die gesprekken.
Nou ja, dat betekent dat de banken gaan schuiven. Dat ze hier dus wel degelijk een punt zien.
Ik hoop dat banken ervan overtuigd zijn dat wij juist met het dienen van vrede en veiligheid... net zo goed voldoen aan die headline goals dan dat je een ander argument...
Maar hebben ze al een goed tegenargument ingebracht? Want je kunt wel zeggen, ja, wij doen het pas als Europa doet, maar daarmee zeg je dus, dan vind je al dat jullie gelijk hebben, dat je aan die kant staat.
Nou, ik heb van de Europese Investeringsbank een mevrouw horen vertellen dat zij het aanzien van de Europese Investeringsbank heel erg belangrijk vinden. Dus daarom niet in de wapenindustrie, whatever it may be, willen investeren. Dus die afweging wordt nadrukkelijk gemaakt en daarmee vind je dus dat Europese veiligheid, want dit is de Europese Investeringsbank,
zeker,
dat die ondergeschikt is aan het doel wat je ermee wilt bereiken. En laat het duidelijk zijn, hè, de bedrijven die in de defensie- en veiligheidsindustrie werken, die kleuren binnen de lijntjes, die houden zich aan richtlijnen. Er worden geen wapens geproduceerd die niet binnen de verdragen vallen. Chemische wapens worden hier echt niet gemaakt. Die worden echt niet in Europa gemaakt. Dus ze kleuren binnen de lijntjes. Dus De producten van die bedrijven die eruit komen, die dienen juist het doel waarvoor ook de ministeries van Defensie, waarvoor de krijgsmachten zijn opgericht. Vrede en veiligheid dienen.
Dan is een belangrijk punt. Als je dat geld nodig hebt, dan kun je het inderdaad via de banken spelen. Dan kun je het op allerlei manieren ook spelen. Kun je zeggen, de Nederlandse belastingbetaler zal er mee moeten betalen. We zullen prioriteiten moeten hebben. En dan zie je dat je op het prioriteitenlijstje staat. Niet op één, het is klimaat, klimaat, klimaat. En dan komen nog een paar dingen. En dan waar bungelt Defensie op dit moment?
Ik heb wel de indruk dat door alle aandacht die er nu bestaat, dat we langzamerhand hoger op de ladder komen. Maar niet voor niets is dat natuurlijk altijd bijna onderaan geweest. Het zou fijn zijn als Cenk Willink in zijn rapport echt aandacht geeft aan veiligheid. Dat zijn opvolger, informateur, of hoe die ook mogen heten, het kan weer een verkender worden. Nee, een grapje. Ja. Dat daar toch echt...
Kijk, hij heeft aantekeningen, want die zijn leesbaar. Maar dat maakt verder niet uit, ik bedoel, dat weet je.
Ja, nee. Maar ik heb eigenlijk een heel slecht handschrift, heb ik net gezien.
Nee, ik kan het ook niet lezen. Nee, dat scheelt.
Ik hoop dat er in de verkenning of de informatie die straks gaat volgen, maar hopelijk in het rapport van Cenk Willink al echt aandacht aan veiligheid wordt geschonken.
Het laatste punt, als het gaat over openheid, hè, en dat er misschien meer mensen van dit punt overtuigd willen raken, zou het dan niet helpen om toch weer die oude discussie te starten en te roepen, we gaan de dienstplicht herinvoeren. Want dan komen de mensen van buiten het leger binnen, was altijd een belangrijk argument. Dan creëer je openheid en weten alle mensen waar het leger voor staat. Dan hebben ze ook achter de schermen letterlijk kunnen kijken.
Ja, ik weet niet of je met herinvoering van de dienstplicht meer openheid creëert. Ik denk wel dat je meer betrokkenheid creëert, meer bewustwording. En dat is natuurlijk wel de verworvenheid geweest tot, wat was het, de 80er, de 90er jaren. Dat jongens, en ik hoop dan ook uiteindelijk meisjes, die dan onder de wapenen worden geroepen, zoals ze het vroeger heette. Ja, die wisten dus wat er gebeurde. Die wisten hoe de krijgsmacht functioneerde. Overigens zijn heel veel mensen uit die krijgsmacht heel goed terechtgekomen.
Ook nog.
Je leert dat toch wel het een en ander.
Maar zou jij voorstander dus daarvan zijn, om dat zo snel mogelijk in te voeren?
Ik denk dat dat niet meer te betalen is. En het niveau van wat er nodig is, is best wel hoog. Dus dat red je niet meer met een dienstplicht. En eigenlijk hebben we nog niet zozeer gesproken over de onzichtbare vijand. Die onzichtbare vijand zit toch vooral in de informatietechnologie, ja. In cyber. En daar heb je dus heel hoog opgeleide mensen voor nodig.
Dat is waar, want dus, dat klopt. Dat is wel het rapport uit 2035 en daar moeten we naar kijken. Robots, ja. en autonome systemen, exact. Dat is een hele belangrijke. Die exact. Kant gaat het op, dat is de nieuwe manier van oorlog voeren. Ja. En dan blijven wel Rusland en China onze grootste vijanden.
Kleine opponenten zeker. Maar ook hier weet je niet wat je niet weet. Hè? Dat is dus het probleem. Wie zijn onze vijanden?
Wel heel veel mensen die op dit gebied, op cybergebied, deskundig zijn. Die hebben we wel nodig. En er is daar veel aanwas op dat gebied.
Er is een wervingsactie gaande om ook IT-mensen te krijgen. Maar ook een heel belangrijk project bij Defensie. GRIT, zoals dat heet, is waar grensverliggende IT wordt in belangrijke mate wordt overgedragen aan de markt. Er zijn dus bedrijven in Nederland die nu die taak voor Defensie gaan vervullen. En die samenwerking, public-private partnership, is natuurlijk gewoon heel erg goed. De problemen die Defensie heeft, kunnen worden opgelost door bedrijven. Maar Defensie moet natuurlijk wel tot op zekere hoogte geheime informatie, allerlei informatie zelf aan zich houden. Maar probeer zoveel mogelijk samen te werken met de industrie. En dat is op dit moment in gang gezet. Zeker. Een miljardenproject.
Nou, wij praten nu een paar dagen voor Koningsdag. Misschien wordt dit gesprek iets een paar dagen daarna uitgezonden, maar wel rond deze periode. En kijk eens eventjes hoe jij gekleed bent. Ja, wat staat er op je revers? Ja. Waar staat die voor?
Deze heb ik van mijn vrouw gekregen. En dan denk je van ik doe een wat stoffig wit overhemd aan. Ik doe deze stropdas aan om toch ook te laten zien dat ik een positivist ben.
En deze op de revers?
Op de revers, ik heb een koninklijke onderscheiding gekregen omdat ik 20 jaar raadslid ben geweest in de toenmalige gemeente Noordwijkerhout. En ik heb ook in het sociale leven allerlei vrijwilligersfuncties mogen doen. En ik beschouw dit als een waardering voor al die dingen die ik toen heb gedaan.
Ron Wilkens, ik dank je hartelijk voor dit gesprek en de verschrikkelijke omstandigheden, die moeten we erbij melden. Hè. De motor, die heb je gelukkig uit je hoofd kunnen zetten, focus op dit gesprek kunnen houden en sterker zometeen met de motor weer terug naar huis. Hè. Dank je wel.
Dank je wel.